Ga luisteren naar de toespraak die Jaap heeft voorbereid.
Wat een wereld leven wij. Vind je? Ik vind het een hele bizarre wereld. Er is, het klinkt eigenlijk niet zo positief. Maar als je nou terugdenkt aan datgene wat de Heer Jezus heeft meegemaakt. Dat was toch eigenlijk van de, rare zin, van de ratten besnuffeld. Hij was volkomen onschuldig. Maar vanwege de ego's van mensen moest hij vermoord worden. Opdat zij op een gegeven moment zich goed zouden voelen. Het is het onrecht, de oneerlijkheid, het misbruik, overheersing van macht. Het gebeurt allemaal in deze wereld. Wie van jullie maakt dat niet mee? We maken het allemaal mee. En na Dirk Wiersum is nu ook Peter R. de Vries begraven. En hoe voel jij je als je met dat onrecht, met dat misbruik van macht, met die manipulatie, met die vernedering, met dat afschrijvingsgevoel, als jij ermee te maken krijgt, hoe voel jij je dan? Als je gepasseerd wordt op je werk. En terwijl jij goede ideeën hebt, maar er wordt niet naar jou geluisterd. Want ach, de ego's. Als jij op school zit en er is weer zo'n, hoe zullen we hem noemen? Jullie kennen de woorden wel, hè? Ik spreek ze maar niet uit, want het past eigenlijk niet, hè? Maar als dat macho gedrag jou weer wegzet en jou pest en jij er niet toe doet. En misschien, en ik weet dat het een hele gevoelige zin is, maar ik spreek hem wel uit. Misschien voel jij je thuis ook wel eens heel vervelend. Snappen pa en ma mij nou echt niet? Ligt het nou allemaal aan mij? Ik zeg steeds vaker tegen de mensen, de wereld heeft Jezus nodig. En ik klap het er gewoon uit. Dan hoor ik een verhaal en dan zeg ik, ja, de wereld heeft Jezus nodig. En vervolgens doe ik mijn handen zo, want dan rollen die ogen eruit. Waar heeft die maloot het nou weer over? Maar het is wel waar. Want die ontmoeting met Jezus, die verandert ons. En ik heb die ontmoeting keer op keer nodig. Want als je die ontmoeting met hem hebt, wat hebben we net beleefd? Dan merken we gewoon, hij heeft alles, alles voor jou, voor mij overgehad. Ik heb recent een boek gelezen en ik raad het je aan. Bestseller voor de fakkel, dan doneer je vanmorgen en je koopt een boek. Oké? Gaan we doen. Goed genoeg, zo heet het boek. Een levensverhaal van Johan Toet, die leefde in de Schilderswijk in Den Haag. Hij had ook zo'n heerlijke pa, die zoop. Nou, daar gingen de aandelen van Bavaria stegen. Dat was niet normaal en de man had totaal geen respect, geen liefde voor zijn kind. En Johan voelde iedere keer die drang om zichzelf te bewijzen bij zijn vader. En dat lukte niet, want zijn vader sloeg hard. En dan had hij nog zijn vrienden in de buurt, maar ja, die gasten die konden er wat van. Die zetten die Wouten, die politie, wel te kak. En die gingen erachteraan. En hij ging overtreffen. Hij deed dat ook. En hij groeide uit van een klein crimineeltje tot een zak. En hij werd bevorderde zichzelf tot een soort van topcrimineel. Hij produceerde allerlei producten, drugs. Hij werd puissant rijk. Reed in de mooiste auto's en uiteindelijk werd hij in Portugal door de politie gevangen genomen. En de tijd staat het niet toe, maar ik heb er een lipje in zitten. En daar staat hoe de Heer Jezus in de cel kwam bij Johan. En zijn licht straalde over Johan heen. En Johan brak. Johan had een ontmoeting met Jezus. En Johan gaf zijn leven aan Jezus. En hij bonsde op de deur. En die bewaker die sliep. En die zei, Bon Dias, waar is hier aan de hand? Man, doe niet zo idioot. Ik heb Jezus gezien. De ontmoeting met Jezus veranderde het leven van Johan Toet. Hij is evangelist. Geweldig. Wij hebben die ontmoeting met hem, met de Heer nodig. Want dat onrecht, die oneerlijkheid, de misbruik van macht. Ik kan jullie er een hoop van vertellen wat ik zelf meemaak. En dan merk ik gewoon dat als ik niet oppas, dan ga ik mee in een cirkel van doemdenken. En dan roep ik het soms uit. Heer, kom bij mij en geef mij vrede in u. En ik las recent in mijn Bijbeltje Johannes 20. En ik werd enorm geraakt door die ontmoeting van de Heer Jezus. Wat we op dat filmpje hebben gezien. En ik moet je zeggen, Fida, je bent een ster van het witte doek. Samen met opa Peter. Ik vond het helemaal top. En met je moeder. Wat hebben jullie het geweldig mooi uitgebeeld. Want zo is het. Zo is het. Laten we het met elkaar eens lezen uit Johannes. En dan begin ik bij vers 19. Toen het dan avond was op de eerste dag van de week en de deuren waar de discipelen waren wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen, vrede zij u. En toen hij dit gezegd had, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heer zagen. En Jezus zei dan opnieuw tot hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En toen hij dit gezegd had, blies hij in hen en zei, ontvangt de Heilige Geest. Wie u ook de zonde vergeeft, die zij hun vergeven. Wie u ook de zonde houdt, die zijn hun gehouden. Thomas nu, een van de 12, Didymus geheten, tweeling betekent dat, was er niet bij toen Jezus kwam. En de andere discipelen antwoordden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tot hen, als ik niet in zijn handen het teken van de nagels zie, van de spijkers, en mijn vinger steek in het teken van die spijkers, en mijn hand steek in zijn zij, waar die dolk in was gegaan, die speer, dan zal ik niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren. En hij ging in het midden staan en zei, vrede zij voor jullie allemaal. En daarna zei hij tegen Thomas, kom, breng je vinger maar. En hier, en zie mijn handen, en breng je hand, en steek die maar in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei, mijn Heer en mijn God. Wat is de situatie? Jezus is gestorven. Dat is een fact. Hij is gestorven, ze waren erbij, ze stonden op afstand, daar bij Golgotha, ze zagen het. Hij was hun rabbi, hij heeft ze zoveel verteld en zoveel geleerd. Ze zijn met hem opgetrokken 3 jaar lang. En Petrus heeft het namens hen getuigd en gezegd, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En hij is dood. Hij is begraven. Hij is niet meer. En hoe kun je dat toch rijmen? Ze hebben de herinneringen, that's all. En van die 13 mannen die met veel vrouwen, 12 discipelen en Jezus, en al die vrouwen die 3 jaar lang door Israël hebben gelopen, zijn er nu 10 bij elkaar. Jezus is er niet. Waar is die? Judas, die Iscariot, die is er ook niet. Die heeft zelfmoord gepleegd nadat hij Jezus had verraden. Hij ging niet naar Jezus, maar hij stapte eruit. En Thomas is er ook niet. Waarom is hij er eigenlijk niet? Waar is hij dan? Ik denk wel eens een beetje dat Thomas, het werd hem te veel. Het werd hem te veel. Er kwam zoveel op hem af. Hij zocht rust. Hij zocht misschien wel contact met zijn tweelingbroer of tweelingzus om daarmee te sparren. Hij wilde die enorme hoeveelheid informatie, alles wat was meegemaakt, wilde hij verwerken. Wat is een feit? Wat is de situatie? Ze zijn bang. Dat fake news, dat dodelijke fake news, gaat rond. Dat zij, die discipelen, dat zij naar dat graf zijn gegaan, die soldaten met die speren, die goed uitgerust en getraind zijn, even onder de grond geschoffeld hebben, die steen hebben weggerold, Jezus eruit gehaald hebben, daarmee in de haal zijn gegaan om te vertellen, zie je wel, hij is opgestaan. Maar dat is natuurlijk gewoon kul, want je krijgt die soldaten helemaal niet zo ver. Maar het gaat rond en ze zijn bang. Ze hebben de deuren, hebben ze gebarricadeerd, dichtgesloten, omdat ze bang zijn dat er een inval komt. En er is twijfel, denk ik. Twijfel. Het is zo moeilijk te begrijpen. Het is ook zo onwerkelijk. Oh ja, Maria vertelt dat ze Jezus gezien en gesproken heeft. Petrus, die vertelt het ook. Ja, het graf is leeg. En die Emmausgangers die terugkomen en zeggen, we hebben met hem gesproken. Ja, nou, dank je de koekoek. Ik zie hem niet en waar is hij dan? En dan plotseling is Jezus daar. Probeer nou eens in die situatie te komen. En probeer nou eens dat het niet om Jezus gaat, heel even. Hè? Niet om Jezus, maar om jou. Wat zou jij dan tegen ze zeggen?
Uilskuikens, waarom geloven jullie niet in mij? Ik heb je zoveel laten zien.
Hé, stelletje dooie dienders, waarom ben je nou niet? Wat zou u zeggen? En wat zegt Jezus? Vrede voor jullie allemaal. Vrede voor jullie allemaal. Weet je wat het mooie is aan het woord vrede? Daar zit twee keer de letter E in. En dat is een zachte klank. Vrede. Er zit warmte in, liefde in. Er zit waardering in. Er zit in, kom maar, vrede voor jullie allemaal. En dan gaat Jezus, die zegt dan, kijk, ik ben het. Kijk, geloof je mij niet? Kijk maar, hier. De tekenen van de nagels, van de spijkers. Ik ben het echt. Doet zijn sandaal uit. Kijk maar, hier. Ik doe mijn schoen niet uit, dat is ook niet al te best nou. Maar kijk maar, het zit erin. Het zit er echt in. Wil je me zij zien? Ik ben het echt. Ik ben die Jezus. Ik ben, staat er nog net. Ik ben de rabbi. Ik heb voor jullie alles volbracht. Ik ben opgestaan. En dan die ontlading. Hij leeft. Hij leeft. Soms denk ik wel eens. Zijn wij niet een stelletje dooie dienders? Dat we weten dat we een levende Heer hebben. En dat we in die kracht ons uiten. Ook als hij zegt, ik heb alles voor je volbracht. En dan zegt de Heer opnieuw, vrede zij jullie. En dan gaat hij wat zeggen tegen die discipelen. En over die discipelen gaat hij het tegen jou en mij zeggen. Hij heeft het tegen mij heel duidelijk gezegd, hoor. Wees ervan overtuigd. Maar dan zegt hij het via mij tegen jou. Hij spreekt. En wat zegt hij? Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Ga er maar aan staan. Dank God op je blote knieën dat je in Nederland woont. Dank God op je blote knieën dat die ramen open zijn. We bidden nu op voorspraak van Open Doors voor de christenen in India. Niet normaal hoe jouw broeders en zusters worden vervolgd. Onrecht wordt aangedaan. En toch, wij mogen de wereld ingaan en tegen de mensen zeggen, wij hebben de Heer Jezus ontmoet. Wij weten wie hij is. Wij kennen hem, hij kent mij. De mensenliefde van God, de genade van God, is zichtbaar geworden in Jezus. Ga maar. Is het makkelijk? Nee, het is niet zo makkelijk. Maar hij gaat mee. Hij zegt, luister, ik heb mijzelf voor jou gegeven. Alles voor jou over gehad. De wereld heeft mij nodig. Jij gaat van mij vertellen. Hij vraagt eigenlijk niet, ben je bereid dat te doen? Zullen we discussiëren over de randvoorwaarden, over de arbeidsvoorwaarden? Dat doet hij niet. Hij zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook jou. Het tweede wat Jezus zegt, hij blaast op hen. En hij zegt, ontvangt de Heilige Geest. Toen Jezus begon met zijn dienst, Toen werd hij gedoopt en toen kwam er uit de hemel een duif. En dat was de Heilige Geest. En God sprak woorden over zijn zoon. En waarom nou een duif? Dus ik heb een duivenmelker opgebeld. Iemand die duiven houdt. Ik zeg, wat is zo bijzonder aan een duif? Nou, zal ik je vertellen. Een duif is enorm aanhankelijk aan zijn partner. Die twee klikken. Die duif is trouw. En als derde, die vond ik heel spectaculair. Als ik zo kijk, zie ik jullie eigenlijk allemaal zo'n beetje. Hè? Wat vaag in de ooghoekjes. Maar een duif heeft één kijkrichting. En de Heilige Geest in de vorm van een duif, het is dat Jezus is trouw aan zijn Vader, aanhankelijk aan zijn Vader in alles, en hij is gefocust op zijn God en Vader. En de Heer Jezus zegt, ontvangt de Heilige Geest. Als Jezus zijn dienst eindigt, zoals hier, geeft hij de Heilige Geest door. Hij heeft ermee geleefd. En nu krijgen wij hem. En wij mogen weten sinds de Pinksterdag dat de Heilige Geest is uitgestort en dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest die door Jezus is aangekondigd en door de Vader is beloofd. En wij mogen leven in, jawel, in de kracht van de Heilige Geest. Daar zit de power, daar zit de boost, daar kunnen we het mee doen. En waarom blaast Jezus nou? Nou, het was A, geen coronatijd, dus het kon, hè, nog een keer. Hij blies, maar de Heilige Geest is namelijk niet te voelen. Dat is niet te zien. Hij maakt het niet zichtbare voelbaar door de wind. En de Heilige Geest, pneuma, is ook wind. En hij wil ze dat gevoel geven als bevestiging. En als hij zegt, dan is het zijn levensadem. Hé, dat is een mooie, hè? Het is zijn levensadem. Hij geeft als het ware zijn levensadem aan jou door en zegt, daarmee, met die geest, mag jij leven. Hij zegt nog iets. Ook zo'n merkwaardige zin. Ik heb hem nooit begrepen. Nu bedenk ik dat ik hem door heb. Maar hij zegt, wie u ook de zonde vergeeft, die zonden zijn vergeven. Ik vond het een lastige zin, want ik heb ook gelezen dat de fariseeën en schriftgeleerden, en de Heer Jezus spreekt het niet tegen, dat ze zeggen, niemand kan zonden vergeven dan God alleen. Hoezo? Breekt de Heer Jezus hier nou een regel of een wet of een overeenkomst? Nee, dat is helemaal niet waar. Wij mogen weten, dat staat in Handelingen 10, dat als wij in hem geloven, dan ontvangen wij vergeving van zonde. Dat is de genade van God die verschenen is, zichtbaar is geworden door de Heer Jezus. Wij krijgen vergeving van zonde door zijn naam. Maar hier betekent het, en nou ga ik terug naar die onrecht, en naar datgene wat ik meemaak, en waarvan ik van een aantal van jullie weet dat zij dat ook meemaken. Heel manipulatief, irritant, afwijzend, pesterig gedrag. En wat doe je dan? Nee, jullie doen dat niet. Wat doe ik dan? Ik fok mij op. Ik ga erover nadenken. Ik word boos. Nou, ik was boos, hoor. Dat zal ik je vertellen, anderhalve week geleden. Ik was echt pisnaardig. En ik vond het zo ontzettend oneerlijk wat ze deden. Ik was zo boos. En dat heb ik uitgesproken. En ik vind nog steeds dat ik gelijk heb. En ik ga er niet te veel over praten, maar dan word ik weer boos. Maar toch zegt de Heer tegen mij, Jaap, spreek vrede uit over die mensen. Ja, maar Heer, het is zo heftig. Spreek vrede uit over die persoon. En vergeef hem wat hij jou doet. Is dan die zonde voor die persoon weg? Nee. In Lucas zegt de Heer Jezus, als jij loslaat, zul jij losgelaten worden. Die persoon kleeft niet meer aan je met al dat gedrag, met al die negativiteit. En jij kunt ademhalen en de kracht van de Heilige Geest kan in jou werken en je mag vrede en liefde uitspreken over de ander. Is dat moeilijk? Ik garandeer je dat het moeilijk is. Ik vind het heel moeilijk. En toch denk ik dat die ontmoeting met de Heer Jezus ons helpt om zo in deze wereld te laten zien, die wereld die absurd is, Een Poetin die een essay schrijft waarmee hij in feite een oorlogsverklaring naar het Westen stuurt. Die vent die spoort niet. Maar Poetin heeft ook Jezus nodig. Dan verandert die man. Dan wordt hij niet meer die macho, maar dan wordt hij die... Wat zal hij een mooie man dan worden? Wat zal Poetin een mooie man worden? Dan wil ik wel heel graag nog eens een keertje... Ja, niet zoals Willem misschien, maar toch dat biertje drinken, weet je wel? Zoals in de tijd, ja. De Bijbel en de Heer Jezus adviseren ons ook, raden ons aan, stimuleren ons ook om dat te doen. In Matteüs 6 zegt de Heer Jezus, als u de mensen een overtreding vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Als ik vergeef, vergeeft ook hij. Wie de overtreding toedekt, zegt Spreuken, zoekt liefde. Ja, dat was voor de buitenwacht. Nee, nou voor ons, als broeders en zusters. Elkaar verdragend, proberen we. Elkaar verdragend, elkaar vergevend, als de een tegen de ander een verwijt heeft, zoals ook Christus jou vergeven heeft, zo doe ook jij. Ga er maar aan staan. Discipelschapstraining, hè? Ja, we zijn voorlopig nog niet klaar, denk ik wel eens. Ik niet tenminste. Die vrede die de Heer geeft, die verandert ons leven. En die geeft ons de kracht om in de wereld te laten zien waar de sleutel ligt tot de oplossing. En wat voor vrede is dat dan? Ik heb 4 puntjes gevonden. Het is vrede met de Heer Jezus die ten eerste alles heeft volbracht. De bewijzen staan op tafel. We hebben met elkaar avondmaal gebruikt. Hij geeft verlossing vanuit een destructieve macht. Het is vrede met de Heer Jezus die alle profetieën heeft vervuld. Alles wat is beloofd in het Oude Testament, hij vervult het. De Bijbel is dus waar. Dat is heel prettig. Dat je een boek leest en dat je zegt, het is waar. Of dit waar is, daar ga ik vanuit. Waarom zou die man liegen? Maar goed, ik kan hem opzoeken. Ik kan met hem praten en ik kan vragen aan Johan, hoe zat dat nou? En dan zal hij vertellen en dan kom ik erachter dat het boek klopt. Het derde is vrede met de Heer die God zijn vader noemt. God, zijn vader, relatie, waardering, liefde, ja, die vrede. Vrede met de Heer die naar jou toe komt. Talita met Fida. En die zegt, kom maar. Ik hou van je. Mijn liefde voor jou. Die vrede, die is daar en die komt naar je toe. Het jammere van Thomas is, hij heeft het gemist. En wat doen we dan? We schrijven Thomas naar mijn gevoel af. En ik ga een lans breken voor Thomas. Dat ga ik doen. Ik vind eigenlijk een hele toffe peer. Ik vind eigenlijk die Thomas een eerlijke vent. Goud eerlijk. En daarmee zeg ik niks van de anderen. Ik zeg het over Thomas. Het is een open boek. Als Jezus spreekt over het gaan naar het vaderhuis, dan zitten al die discipelen daarbij en die luisteren dat zo. Dus ja, ik ga naar het huis van mijn vader. Er is plaats voor jullie bereid. Nou, dat zal wel mooi zijn en jullie weten de weg. Thomas, hoezo weten wij de weg? Dat weten we helemaal niet. En dan gaat de Heer Jezus wat uitleggen. De rest zwijgt, maar Thomas zegt iets. Op een gegeven moment zegt Jezus, kom, we gaan naar Judea. We gaan er naartoe. Ja, zeggen de discipelen, maar dat moet je helemaal niet doen, Jezus, want ze gaan je daar gevangen nemen en vermoorden. Wat zegt die Thomas? Wij gaan met u mee, desnoods gaan we met u sterven. Hey, over loyaliteit gesproken. Zou jij het gezegd hebben? Thomas zegt het. Thomas maakt zijn eigen afwegingen. En misschien is hij daarom ook wel niet in die bovenzaal. Ik denk dat de Heer over Thomas wil zeggen, Thomas, echt, je kunt mij vertrouwen, je kunt God vertrouwen, geloof in mij. Want als je nou kijkt naar Thomas, dan kun je in ieder geval zeggen, hij is eerlijk. Hij zegt dat hij het moeilijk vindt om te geloven in Jezus' opstanding. Ja, die anderen die zeggen, maar hij heeft het niet gezegd. Of hij heeft geen contact met Jezus gehad. Hij heeft Jezus zelf niet gezien. Thomas staat open voor bewijs. Ja hoor, laat het maar zien. Kom erop, leg het maar op tafel. Hij erkent de waarde ook van de opstanding. Want zonder opstanding, dan gaat het als een nachtkaarsje uit. Dan is er niks. Dan zaten wij hier ook
heel bizar bij elkaar, moet ik heel eerlijk zeggen. Wel gezellig misschien, maar daar schiet het natuurlijk niet meer op. Maar Jezus leeft en hij is er bij ons. Thomas is kwetsbaar. Als ik niet zie en voel, hij durft te zeggen wat een ander misschien denkt. En Thomas is uiteindelijk geraakt in die week door wat de ander getuigde. Wat hebben die discipelen nou meegenomen van die eerste ontmoeting van Jezus? Nou, misschien hebben ze nog wel een groter slot gekocht voor die deur, want hij zat weer potdicht. Het valt mij juist op dat de deuren weer op slot zaten. Dan denk ik, waarom heb je dat vertrouwen er niet gehad? Maar Thomas is er wel bij. En dan komt Jezus opnieuw binnen. En wat doet Jezus nou waar wij zo moeite mee hebben? Wat doet hij nou? Hey Thomas, even hier komen. En te midden van heel die groep pakt hij hem aan. Hè? Ongelovige vent. Wat? Maar dat zegt de Heer Jezus niet. De Heer Jezus komt binnen en zegt tegen Thomas, kijk eens Thomas, kom maar, kom maar. Wil je voelen? Geen probleem. Kom maar, kom maar. Vertrouw mij, geloof mij. Ik ben het die voor jou is gestorven en die voor jou is opgestaan. Ik ben het die werkelijk leeft. En zo komt de Heer naar Thomas toe. En de Heer die komt ook naar jou toe. En de Heer zegt tegen jou, lieve zoon, lieve dochter, lief kleinkind, hoe hij ook jou noemt, wie je ook bent. Ik hou zo ontzettend veel van je in deze moeilijke wereld, waar zoveel op je afkomt. Ik geef je mijn vrede. Ik zegen je met mijn vrede. En geloof en vertrouw mij. Vertrouw mij en leef in die vrede. En leef door de kracht van die vrede. Door de kracht van de Heilige Geest. En kijk uit naar mijn toekomst. Want naar de toekomst, want ik kom terug. Ik kom terug, echt waar. En dat is nou jouw punt om op te vertrouwen. En het mijne. Hij komt terug. En dan zullen wij bij hem zijn. Met al degenen die ze zijn voorgegaan. Esther, dan zullen we hem zien. Dat is toch geweldig? En de Heer zegt tegen jou opnieuw, ik geef echt zoveel om jou. Zul je het oppakken? Zullen we dan doen als Thomas? Zullen we het doen? En zullen we dan knielen? En zullen we dan tegen hem zeggen, u bent mijn Heer en mijn God. Zullen we dat uitspreken? We hebben een week voor ons. En hoe ga je die week in? Het is nu mooi weer. Het gaat vanmiddag misschien regenen. Jammer dan, heel vervelend. Maar het is nu mooi weer. Probeer eens deze week elke keer weer opnieuw zo'n moment te vinden om tegen de Heer te zeggen, u bent mijn Heer en mijn God. En dank hem eens voor de vrede. En zeg tegen hem, Heer, ik wil laten zien in deze wereld dat u er bent. Ik wil die ander die mij zo ontzettend irritant dwars zit, die wil ik vergeven. Ik wil het loslaten en in uw kracht leven, opdat uw vrede en de kracht van de Heilige Geest in mij komt en ik zo kan leven en u alle eer mag geven. God zegene jou en mij deze week. Zullen we bidden? Vader God, we danken u voor uw Zoon, de Heer Jezus. We danken u dat hij is gekomen. We danken u dat hij alles heeft volbracht. We danken u voor de Heilige Geest die hij beloofd heeft en die u als Vader gezonden hebt. De Heilige Geest die in ons woont. We danken u voor alles. We danken u dat u onze God bent. En in uw kracht willen we gaan. En Heer, help ons. Help ons. Houd ons bij de hand. Motiveer ons. Bewaar ons in uw liefde, ook in de komende week. Tot u weer, totdat u komt. Amen.